de zaligsprekingen lezen. Matthäus 5. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Tot zover. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. En ik denk dat iedereen wel de beelden heeft gezien van Haiti, van de ingestorte huizen, van de mensen ontredderd en apathisch, gewond, kinderen, vaders en moeders, opeens alleen. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Het kan nog dichterbij. Jennifer en Matthias, de kinderen van Roland en Antoinette Kalkman, die bij ons lid zijn in de gemeente. Maar de meeste van jullie weten wel dat Jennifer en Matthias uit Colombia komen. Ze zijn geadopteerd. Nou, die hoorden dat er dus kinderen waren die geadopteerd zouden worden en in een huis of een hotel zaten en samen met hun nieuwe ouders dood zijn gegaan. Nou, ze snapten daar helemaal niks van. Maar ze zeiden, hoe kan dat nou? Eerst heb je geen leven en dan lijkt het alsof je leven gaat beginnen, ga je dood. Wat dan? Ze snappen er helemaal niks van. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Maar de directe aanleiding voor deze tekst is dus Haiti. Maar daar hoef je het niet toe te beperken. Ja, vaak gebeurt het toch, soms misschien, dat je wordt gebeld en er gebeurt wat. Je hoort wat en ik zei deze week nog tegen iemand, je hebt er gewoon een steen van in je buik. Het is zo erg wat je hoort. Nou, dit denk ik dat jullie allemaal wel een voorbeeld weten. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Nou, dat is een paradox, een soort een tegenstelling. Hoe kan dat nou dat je gelukkig bent als je moet huilen, als je treurig bent? Hoe kan dat? Hoe kun je mensen gelukkig noemen die treuren? En er horen nog twee paradoxen bij. Hoe meer je lief hebt, hoe meer verdriet je zult hebben. Dus hoe meer je lief hebt, hoe meer verdriet je zult hebben. En de tweede, of de derde zou je kunnen zeggen, is hoe meer hoop je hebt, hoe meer verdriet je zult hebben. Dus gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Hoe meer je lief hebt, hoe meer verdriet je zult hebben. En hoe meer hoop je hebt, ook hoe meer verdriet je zult hebben. En je kan kijken of er alternatieven zijn. In plaats van liefhebben, hoe kan je het verdriet ontwijken? En ik las in de voorbereiding een verhaal van een vrouw en ze vertelde het volgende. Ik herinner me mijn eerste ervaring met verdriet. Ik zat in de eerste klas van de lagere school. Mijn ouders waren al een paar jaar gescheiden, maar mijn vader zag ik tijdens de weekenden. Toen trouwde mijn vader opnieuw. Zijn nieuwe vrouw had 3 kinderen. Ik vond de bruiloft geweldig. Mijn stiefzusje en ik droegen alle 2 mooie oranje jurkjes. Maar een paar weekenden later vertelde mijn vader dat hij me voor de laatste keer naar huis bracht. Hij verhuisde naar de andere kant van het land en hij zou me niet meer komen ophalen. Hij wist niet of hij me ooit weer zou zien. En bij mijn moeder liet hij geen adres achter. En wat deed ze? Ze ging zich niet meer hechten. Ze onthechtte. Ze wilde zich niet meer uitleveren. Ze had zoveel van de vader gehouden, dat wilde ze niet meer meemaken wat er toen gebeurde. Ze wilde die pijn niet meer. Hecht je niet en je zal niet treuren. Als je niet hecht aan mensen, als je niet hecht aan goederen, dan mis je het ook niet als het er niet is. Dus dat is een alternatief, je niet hechten. Maar is het een echt alternatief om gewoon allemaal alles maar los te laten? Voor deze vrouw uiteindelijk niet. Toen een vriendin haar onlangs belde en de man van die vriendin lag op sterven, toen zei ze: wees niet bang voor het verlies. Houd alleen maar meer van hem. Houd alleen maar meer van hem. Maar hoe meer die vriendin van die man ging houden, hoe groter haar verdriet zou worden. Maar dat was dus toch haar advies. Hoe meer je lief hebt, hoe meer verdriet je zal hebben. Maar heb lief. Niet onthechten. Maar misschien iets anders. Wat je ook kunt doen is proberen te verklaren waarom dingen zo zijn. En als je kunt verklaren waarom dingen zo zijn, dan voelt het vaak minder erg. En een mooi woord heet dat rationaliseren. Voelt het minder erg. Ja, daar gaan tegenwoordig zoveel mensen uit elkaar. En mensen bedoelen, ja, dat hoort bij het leven, dat is eigenlijk normaal. Het is niet zo erg als je denkt. Het is normaal. Ja, ik had altijd al gedacht dat ze niet zo goed functioneerde. En je bedoelt dat mijn collega een burn-out heeft, dat overvalt me niet zo, dat hoort erbij. Weet je wat iemand zei over de aardbeving in Haiti? Die zei: ik hoorde dat de meeste gebouwen kapot zijn. Nou, dat is misschien wel een verkapte zegen. Dan kan het hele land tenminste opgebouwd worden. Dat was Pat Robertson, een Amerikaanse evangelist. Nou, hij ging nog verder. Hij zei, hij vertelde dat de bevolking van Haiti zich van de macht van de Fransen ontdaan had door zich te verkopen aan de duivel. Ja, zei hij, en sinds die tijd gaat altijd slecht in het land. Elke keer wordt het land getroffen door het noodlot. Ja, met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Misschien is het goed voor ons, als je denkt van dat hij gelijk zou hebben, misschien is het goed om te beseffen dat de bevolking van Haiti ooit slaven waren. De Fransen hebben ze gekocht en meegenomen als slaven. Zo zijn ze op Haiti terechtgekomen. Christenen kunnen dus ook goed rationaliseren. Niet altijd zo schokkend, maar toch. Misschien tuchtigt God je wel. Dat het daarom zo moeilijk is. Misschien wilde je wel op de proef stellen. Of, wat dacht je van deze? Je moet niet vragen waarom. Je moet vragen waartoe. En vroeger, tenminste, misschien nog wel, maar vroeger hoorde je dat verhaal van het kleed. Ik weet niet of mensen dat verhaal kennen. Dan zeiden mensen van, nou ja, weet je, vanaf beneden, zoals het hier is, dan lijkt het één grote rommel. Een weerwaar van draden. Net alsof je naar een kleed aan de onderkant, een geborduurd kleed naar de onderkant kijkt. Maar ooit op een dag, maar ga naar de bovenkant kijken. En dan is het een geweldig mooi borduurwerk. Van Gods kant ziet het er allemaal mooi uit. Nou is die vraag niet waarom, maar waartoe, niet altijd fout. En het voorbeeld van het borduurkleed, daar zit best wel wat in. Die hoeft niet altijd in de knutselman terug, dat voorbeeld. Maar het kan het toch niet helemaal zijn? Dat kan toch niet alles zijn? Want als dat echt zo is, dan bedoelen we dat het kwade dus eigenlijk goed is. Dan hoeven we dus niet meer te treuren bij oorlog, bij incest, bij ongelukken, bij rampen, bij overspel, bij moord, bij genocide. Hoef je niet meer te treuren. Want het is eigenlijk goed. Als je maar van de goede kant kijkt, dan is het gewoon goed. Dan is het niet meer nodig om te treuren. Dan mag je gewoon blij zijn. Nou, als argumenten ervoor gaan zorgen dat we niet meer bedroefd hoeven te zijn, komen we dan dichter bij de ander? Hebben we ze dan meer lief? Komen we dan dichter bij Jezus? Want Jezus zegt: gelukkig de treurenden. Want ze zullen getroost worden. Jezus roept niet op om het verdriet weg te verklaren. Integendeel, hij heeft het over mensen die treuren. Jezus roept ook niet op om het verdriet uit de weg te gaan. Integendeel, Jezus roept juist op om God en je naaste lief te hebben. Dus om je te hechten. Met het risico dus dat je heel veel verdriet zult hebben. En toch zegt hij, gelukkig de treurende. Nou, voordat we verder gaan, twee opmerkingen. De eerste is dit. Sommige mensen zijn niet zo goed in emoties. Sommige mensen tref je niet zo snel huilend aan. En het is goed dat Sjaneke eens heeft laten staan. Maar deze twee, die horen ook wel bij elkaar. Het is best wel moeilijk om, als je iets voelt, wat voel je nou? Dat weet je, dat is voor sommige mensen best wel heel lastig om te voelen. En sommige mensen, die vinden het heel moeilijk om zich verdrietig te voelen. Die voelen veel meer dit. En het zou best kunnen dat als je denkt, ik ben ontzettend boos, dat je eigenlijk ontzettend verdrietig bent. Jezus zegt ook niet gelukkig de grieners, hè? Jezus zegt gelukkig de treurende. En misschien treurt u wel door boos te zijn. Dat zou kunnen. En dan het tweede. Jezus zegt gelukkig de treurende, maar hij heeft het niet over waarom. Waarom mag je nou treuren? Mag je overal om treuren? Nou, niet alle verdriet hoeft getroost te worden als je echt de boel bij elkaar hebt gelogen. En dat komt uit. Daar kun je er ontzettend verdrietig over zijn. Maar dat is nou verdriet wat niet getroost hoeft te worden. Dat is verdriet wat schuldbelijdenis nodig heeft. Schuldbelijdenis, vergeving en een nieuw leven. Of een ander voorbeeld, in Openbaring 18, daar staat een visioen waar kooplieden en zeevaartslieden staan te kijken naar een stad die in elkaar gestort is. En dat is de stad van hun koopwaar. Het is de stad die ze hebben opgebouwd in hun hebzucht. En die stad is in elkaar gestort. En ze zijn er heel erg verdrietig over. Nou, dat is ook verdriet waar je niet, dat niet getroost hoeft te worden. Dat is ook verdriet wat bekering nodig heeft. Verdriet wat nieuw leven nodig heeft. Dus niet alle verdriet hoeft getroost te worden. Gelukkig wie treuren. Want ze zullen getroost worden. En in dat laatste zit onze hoop. Onze hoop is niet dat we ooit zullen begrijpen wat er allemaal gebeurt. Of dat we het kunnen wegredeneren. Onze hoop is dat ons verdriet en het verdriet van andere mensen niet voor altijd is. Als Jezus komt in de synagoge in Nazareth, dan pakt hij de Bijbel en dan leest hij voor. Woorden uit Jesaja. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. En Jezus zegt, die woorden gaan over mij. Hiervoor ben ik gekomen om te zorgen dat de mensen die treuren getroost zullen worden. En wanneer we mensen zijn, wanneer wij mensen zijn die Jezus volgen, is dat onze hoop. Dat we ooit getroost gaan worden. En daarover eindigt de Bijbel ook mee. Met die woorden. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Dit is de hoop die Jezus geeft. Gelukkig de treurende, want er komt een dag waarop ze getroost zullen worden. En voor sommigen van ons is dat een opdracht. Het is een opdracht voor mensen die het goed gaat. Om je niet terug te trekken uit de wereld. Om geen plastic Jezus te verkopen. En met een plastic Jezus bedoel ik een Jezus die alles met een vingerknip oplost. Oh, ben je ziek? Bid en je wordt genezen. Ben je bedroefd? Bid en je wordt blij. Ben je depressief? Er is blijdschap. Ben je schuldig? Er is vergeving. Instant geluk. En ondertussen houd je je handen schoon. Maar dat is niet waar Jezus het over heeft. Je handen schoon houden. Jezus geeft een opdracht aan mensen om hun handen diep in het verdriet te stoppen. En misschien juist wel op die plek waar je er niet meer onderuit kan. Die plastic Jezus, die werkt goed bij ons in de buurt misschien nog. Maar als je in Haiti bent, dan kom je daar natuurlijk niet meer mee weg. En Jezus zegt, gelukkig de treurende, durf jij mee te treuren. Durf je echt je handen in het verdriet te zetten van een ander. Bij een ander. Dus het is een opdracht. Maar voor anderen van ons zitten er al middenin. Die hebben geen opdracht nodig. Het verdriet is al gekomen. En dan klinkt het misschien makkelijk. Gelukkig de treurende, want jullie zullen getroost worden. Kijk, de uitdaging geldt mij misschien wel. Want hoe goed ken ik het persoonlijke verdriet? Ik heb mijn ouders nog. Ik heb mijn kinderen. Ik ken die uitdaging wel. En ik wil elke keer de uitdaging aangaan. Maar heel dichtbij in mijn leven, zoals sommigen van jullie, zo dichtbij is het niet. Dus is het makkelijk. Maar ik wil jullie ook niet naar huis sturen met mijn woorden. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden, dat zijn niet mijn woorden. Het zijn Jezus' woorden. En Jezus is wel bekend met het verdriet. Ik zei, hoe groter je liefde, hoe groter je verdriet. Ik ga er niet heel veel woorden aan vuil maken, maar is dat niet van toepassing op Jezus? Hoe groter de liefde, hoe groter het verdriet. Als er één was die lief kon hebben, was Jezus het. Dus als er één is geweest die verdrietig is geweest, is het Jezus. Als Jezus aan het kruis roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we hebben het over liefde als hechten. Zou Jezus zich dan niet in ons verdriet kunnen inleven? Zou hij dan niet weten waar we het over hebben? En het gaat over zijn woorden. Het is zijn aansporing. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Er is hoop. Jezus zegt, ik maak alle dingen nieuw. Het is het waard. We treuren omdat we mensen met hoop zijn. En Jezus troost ons. Dus alles komt goed. Ja. En Jezus troost. Ja. Is dat niet een verhaal voor mensen die het eigenlijk niet aankunnen? Ja. Dit is een verhaal voor mensen die het zelf niet aankunnen. Inderdaad. Een verhaal voor mensen die het leven uiteindelijk niet kunnen. Voor die mensen is het. Jezus zelf zegt ook, hè, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En zelfs nog dichterbij zegt Jezus het. Jezus zegt, gelukkig die nederig van hart zijn. Als je zegt dat je het niet aan kan, dan ben je nederig. Dit is een verhaal voor mensen die het zelf niet aankunnen. En dat is juist het treurige, het tragische. Want als je om je heen kijkt, dan zie je allemaal mensen die het wel aankunnen. Die het allemaal hartstikke goed doen. En die de Bijbel gebruiken als een soort zelfhulpboekje. Voor op de dag dat je het niet kan, heb ik altijd nog de Bijbel en daar vind ik het magische vers in. En dat helpt me er weer doorheen, zodat ik zelf weer verder kan. Dat is het tragische. Dat op die vraag, is dit nou een verhaal voor mensen die het niet aankunnen, dat we daar heel graag willen zeggen, nee, natuurlijk niet. Dit is ook voor mensen die heel sterk zijn. Nee hoor, dit is een verhaal voor mensen die het niet aankunnen. Sarah Groves, een zangeres, die sprak een vriend. En die vriend was voor iedereen zichtbaar de fout ingegaan. Nou, een christen zou kunnen zeggen, hij had een openbare zonde geleefd. En ze hadden het er samen over dat het belijden van schuld ontzettend moeilijk is om in de kerk te doen. Het lijkt erop dat de kerk zo ongeveer de laatste plaats is waar je gaat zeggen dat je fout was. Haar vriend zei, ja, iemand moet de eerste zijn. Maar is het met verdriet niet net zo? Mijn ervaring is dat heel veel mensen, als ze reden hebben om verdrietig te zijn, dat ze niet naar de kerk gaan. kerk is toch niet de plek waar je verdrietig gaat zijn? Kerk is de plek waar iedereen zo blij doet. Met nadruk op het woordje doet. Ik durf niet verdrietig te zijn in de kerk. Want iedereen lijkt het zo goed voor elkaar te hebben. Snap je hoe tragisch het is? Dat Jezus een verhaal vertelt voor mensen die het leven niet zelf aankunnen. En dat wij heel graag willen zeggen dat hij een verhaal vertelt voor mensen die het wel aankunnen. Jezus is onze troost. Hij is de treurende trooster. De trooster voor mensen die het zelf niet kunnen. En treuren kan onze menselijkheid naar Gods troon optillen. Komen we dichter bij hem, want zo is Jezus. Dus durf bedroefd te zijn. Durf het uit te spreken. Zeg het op je kring, als je lid bent van een kring. Zeg het tegen mensen, als je het niet meer weet. Wees hier bedroefd. Hier moet het veilig zijn om te treuren. En ja, iemand moet de eerste zijn. En voor de anderen van ons geldt, durf ruimte te geven aan verdriet. Stop met rationaliseren en snap dat als iemand vraagt waarom, dat het antwoord niet is daarom. Maar dat je er bent. Gastvrijheid betekent in dit opzicht dat je ruimte biedt aan het verdriet van een ander. En het niet meteen probeert weg te poetsen. Er is een plek voor vergeving en voor genezing en voor troost. En die plek is hier. Maar dit is ook de plek om te mogen treuren. We lazen, God wist alle tranen van onze ogen. Maar dat betekent dat die tranen wel eerst mogen komen. Toch? Anders valt er niet zoveel af te wissen. God geeft blijkbaar ook de ruimte om te treuren. En dan maakt hij alle dingen nieuw. Gezegende treurenden, want zij zullen getroost worden. Amen.